Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Hallo beste luisteraar, wat leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast die gaat over ambitie en welzijn, een duel of duet. Het is naar aanleiding van de oratie van Marjolein van der Pol. Jij zit hier ook aan tafel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En daarnaast zitten nog twee anderen aan tafel. Ten eerste Amy Manten. Goedemorgen.
Hi, hallo, goedemorgen.
En Willian van Dijk.
Hallo.
Nou, om jullie allemaal even voor te stellen. Willian van Dijk, jij bent IOTO in Leiden. Amy Manten, jij bent IOTO in Amsterdam. En Marjolein van der Pol, je bent huisarts, je bent opleidingsdirecteur en recent benoemd tot hoogleraar studentenwelzijn en levenslang leren aan het Radboud UMC en de Radboud Universiteit. Met jouw onderzoek streef je ernaar om het welzijn van studenten duurzaam te verbeteren.
Dat klopt.
Ja. Er zijn dus twee IOTO's aangesloten. Onwijs leuk. En dat is ook in het kader van dat jullie gastredactie zijn van dit nummer.
Ja, ja, klopt.
Nou, hartstikke leuk om het samen te doen. Nou, die leerstoel die gaat primair over het studentenwelzijn in deze podcast. Die is voor iedereen die wat balans kan gebruiken tussen ambitie en welzijn. En ik denk dat dat eigenlijk wel om elke IOTO, AIOS, huisarts, student gaat. In deze podcast proberen we te verhelderen hoe je toch zelf aan de knoppen kan draaien. Dat stress bijvoorbeeld nut heeft, dat er leerongemak bestaat. En dat stress en leren wat oplevert. Nou, en nog veel meer. Marjolein, je hebt echt een prachtige titel van je oratie. Ambitie en welzijn, duel of duet. Laten we eerst eens kijken naar het duel in welzijn en leren. Hier zit ook een spanningsveld wat je beschrijft met leerongemak. Ja, dat was bij mij niet bekend, dat woord. En kan je eens uitleggen, wat bedoel je daarmee?
Zeker. Als je iets nieuws wil leren, je gaat iets nieuws leren, dat kan een vaardigheid zijn, maar dat kan ook een nieuwe taal zijn of iets medisch zijn, dan ga je eigenlijk per definitie uit je comfortzone. Want je gaat van iets wat je al wel kan, binnen je comfortzone, naar iets wat je nog niet kan of nog niet weet, buiten je comfortzone. En buiten je comfortzone gaan geeft per definitie een gevoel van ongemak. Sommige mensen ervaren dat ook wel als stress, maar we noemen dat in het graden van leren leerongemak. Je moet soms door een weerstand heen of door dat ongemak heen om iets nieuws te leren. En dat levert uiteindelijk iets op. Ja. En als je dan die weerstand hebt overwonnen, dan geeft juist dat leren ook een heel positief gevoel en stimuleert dat weer het idee om nog meer te willen leren.
Terwijl ongemak in het begin natuurlijk een beetje de eerste neiging kent om weg te poetsen. Daar heb ik niet zoveel zin in.
Zeker. Ja. En daarom besteden ze bijvoorbeeld op basisscholen ook zoveel aandacht aan het leuk maken van leren. Foutje bedankt of daar kun je van leren, dat geeft niks. Hoe kunnen we het leuk maken? In het kader van bijvoorbeeld dementieonderzoek doen ze ook onderzoek naar foutloos leren. En dat zijn allemaal hulpmiddelen om mensen op gang te helpen om te leren. Maar je hebt ook een klein beetje die weerstand nodig, omdat het dan ook een overwinning is als je het voor elkaar krijgt. En dat geeft ook het idee dat wat je hebt geleerd ook beter beklijft. Ja. Dus het heeft ook echt een functie, dat leerongemak.
Ja. Het is ook goed om dat te weten. Dus als je daar bewust van bent, dat je wat nog meer dat ongemak kan accepteren.
Zeker. Ja. En in de afgelopen jaren, zeker ook met de visualisering van onze maatschappij, waarin alles er gelikt en mooi uitziet, lijkt het ongemak en het minder leuke heel ver naar de achtergrond geschoven. En is het dus echt belangrijk dat je mensen uitlegt, maar dat leerongemak of gewoon überhaupt ongemak, dat hoort er een beetje bij. En daar word je soms ook juist beter of sterker van. En dat geeft ook voldoening.
Of zou je zelfs kunnen zeggen, je kan niet leren zonder ongemak dan eigenlijk?
Beetje wel. Ja. Je kunt natuurlijk dingen ongemerkt leren door patronen in te slijten, door gewoontes. Maar als je echt nieuwe dingen wil leren of echt ergens heel goed in wil worden, dan kan dat niet zonder over die weerstand heen. Want dan ontdek je ook waar je bijvoorbeeld nog niet goed in bent. En dan kun je daar beter in worden. Want dan kun je daaraan schaven, dan kun je nieuwe dingen proberen. Ja, dus dat leerongemak en die frustratie, zou je het ook kunnen noemen, dat heeft een functie. Want dat maakt dat je op zoek gaat naar van, maar hoe kan ik het dan anders doen of hoe kan ik daar beter in worden?
Ja. Kan het ook te veel zijn?
Zeker als natuurlijk die, je hebt een soort van zone van nabije ongemak of nabij leren. En als het verschil tussen wat jij al kan of weet en datgene wat je wil kunnen en wil leren te groot is, dan leidt dat tot heel veel frustratie en dan kom je niet verder. Als je mij nu los zou laten in Spanje, ik spreek geen Spaans, dan kan dat heel frustrerend zijn, want dan kan ik mij met mijn habla español niet echt redden. Dus dan is het verschil te groot. Ja. Of als ik bijvoorbeeld mijn wiskunde van de middelbare school, daar heb ik sinds de middelbare school eigenlijk niks meer mee gedaan. Dus als onze zoon nu vraagt, wil je ergens mee helpen, nou, dat is voor mij best frustrerend. Want moet ik echt terug in het boek van, hoe moet dat ook alweer? Omdat dan het verschil tussen datgene wat ik op dat moment eigenlijk moet weten of moet kunnen en wat ik daadwerkelijk al weet, te groot is. En dan kan ik dat niet overbruggen. En dan kan dat zeker tot frustratie leiden. Ja. En als je streefniveau heel hoog is, dus als je perfect wil doen, dan kan ook het verschil tussen datgene wat je al weet en wat je graag wil weten heel groot zijn. Als je heel perfectionistisch bent, kan dat dus tot extra leerongemak en naar de negatieve kant van de stress gaan. En daar zit natuurlijk de uitdaging.
Ja, ja, zeker.
Ja. En we hebben het nu heel erg over hoe dat leerongemak er is, hè? Maar bijvoorbeeld binnen de opleidingen zie je ook soms dat er een valkuil kan zijn door bewust onbekwaam te zijn. Is dat, of onbewust onbekwaam moet ik zeggen, is dat onbewust zijn van onbekwaamheid, kan dat ook komen omdat er dus geen leerongemak bestaat?
Zo, die mag jij verhalen. Als je onbewust onbekwaam bent.
Ja, dus er is natuurlijk een valkuil dat als je onbewust onbekwaam hebt en niet door hebt dat je, ja, dat je niet goed bezig bent, dan kan dat tot gevaarlijke situaties, ja, of ongewenste situaties leiden, bijvoorbeeld binnen de huisartsopleiding. En kan dat onbewuste, kan je dat verklaren doordat je geen leerongemak voelt en dat je daardoor dat spanningsveld niet hebt?
Dat weet ik niet zeker, want ik denk als je onbewust onbekwaam bent, dan weet je gewoon niet dat je het niet weet. En dan kan je bijvoorbeeld nou in de huisartspraktijk bijvoorbeeld een techniek verkeerd toepassen of een beleid verkeerd toepassen. En als je op dat moment geen directe feedback krijgt dat het niet goed is, dan ontstaat dat leergemak ook niet. Dus dat is wel een pleidooi, belangrijk pleidooi voor in opleiding, dat je ook spiegels nodig hebt die jou laten zien waar jouw blinde vlekken zijn.
Ja, want dit is vrij stressloos eigenlijk, hè? Als jij onbewust het niet kent.
Zonder leerongemak is natuurlijk ook stressloos.
Dus ja. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook negatief werken. Stel dan dat je iets doet wat niet in de standaard staat of waar je echt een verkeerde actie hebt gedaan. En het leidt wel tot problemen bij bijvoorbeeld de patiënt of tot ongemak bij de patiënt. En die uit dat weer naar jou, kan dat natuurlijk uiteindelijk tot een enorme stressprikkel leiden. En dat kan misschien weer tot vermijding gaan leiden. Van weet ik dan helemaal niet wat ik niet weet. Ja. En daarom is natuurlijk een goede opleider en iemand die jou begeleidt en iemand die goede vragen aan je stelt, een goede docent eigenlijk, iemand met wie je contact hebt, heel erg waardevol.
Ja, en dat is groot ongemak. Want ik denk dat elke AIOS dat herkent, want heel veel weet je ook gewoon niet en je wordt wel in de spreekkamer gestort. Dat je dingen niet kent. Je kan niet elk consult alles maar opzoeken. Maar dat ongemak weer, dat er bijvoorbeeld dingen, feedback zijn en je werkt met mensenlevens. Dat geeft weer een gevoel van falen. Ik heb een fout gemaakt. En eigenlijk een soort van fouten mogen niet. Dat is een beetje het gevoel, de tendens.
Ja. Nou, dat is eigenlijk een ander aspect van leren. Dat kun je in het Engels eigenlijk veel mooier zeggen dan in het Nederlands. Dat is being comfortable while being uncomfortable. Dus dat je eigenlijk leert dat het oké is om je oncomfortabel te voelen, dat je iets nog niet weet, omdat je aan het leren bent. Ik weet nog toen ik AIOS was of toen ik net jonge dokter was, dat ik het best moeilijk vond om in de spreekkamer tegen een patiënt te zeggen, goh, dat weet ik niet. Dat zoek ik even op. Omdat ik toen de overtuiging had, ik moet alles weten. Ja. Ik ben hier de dokter. Hè. Dat kan niet dat ik het niet weet. En nu voel ik me daar veel meer, ja, je hebt natuurlijk ook wat meer jaar ervaring, maar ik voel me veel meer senang bij. En dan zeg ik ook tegen patiënten van, goh, dit gaat zo snel, dit verandert zo snel. U hebt zoveel verteld. Ik zoek het even op, want ik wil graag zeker weten dat wat ik u aanbied, dat ook past bij de klachten die u hebt of bij het ziektebeeld dat u hebt. Dus daarmee heb ik een soort van mantra ontwikkeld in de loop van de jaren om me senang te voelen bij dat ongemak. Ja. En dat is ook een manier om te kijken naar leren. En dat doen we bijvoorbeeld wel bij sporten. De meeste sporters weten dat als je beter wil worden, bijvoorbeeld met krachttraining, dat je eigenlijk gaat trainen, dat je dan spierpijn gaat krijgen en dat je dan terugvalt, maar dat je dan vervolgens gaat overcompenseren en daardoor sterker wordt. En dat is eigenlijk een beetje being comfortable while being uncomfortable. Dus dat je weet, ik heb nu spierpijn, maar dat betekent mijn spieren sterker aan het worden zijn. En bij sporten vinden we dat heel gewoon, dat zo werkt. Maar zo werkt het bij leren ook.
Ja, we moeten er oké mee zijn dat het even pijn doet.
Ja.
Binnen bepaalde grenzen.
Het is een soort investering eigenlijk, die we een beetje uit het oog zijn verloren misschien. Of nooit hebben geweten dat het zo werkt. Spierpijn, dat hoef je niet eens uit te leggen aan mensen. Maar ik ben wel benieuwd, hoe komt het dan dat jij ons vandaag leerongemak moet uitleggen?
Ja. Ik heb daar veel over nagedacht en ook veel over gelezen. En daar wordt ook onderzoek naar gedaan. En als je gaat kijken over de afgelopen 25 tot 50 jaar... is de maatschappij ingrijpend veranderd. En zijn heel veel andere dingen dan leren eigenlijk continu voorhanden. Als je graag een leuke televisieserie wil kijken, dan kan je meteen de hele serie binge-watchen. Terwijl toen ik vroeger naar die A-team keek, dan kon je dat op zaterdagavond kijken en dan moest je een week wachten voor de volgende aflevering. En dan kun je zeggen, ja Marjolein, dat is een beetje uit de oude doos, maar het gaat maar hier even niet zozeer over de oude doos, maar over de vergelijking dat het nog niet zo lang geleden veel normaler was dat bepaalde dingen niet voorhanden waren. Dat je ergens op moet wachten. Of dat je moeite moest doen om een afspraak te maken. Of naar iemand toe moest gaan om iets te regelen. En daar zat dus ook allemaal weerstand of ongemak in. En dat is voor een heel groot deel weg. Want je kan heel snel contact maken via WhatsApp of een berichtje. Als je iets wil weten, kan je het meteen opzoeken. Dus we zijn op de een of andere manier, lijkt het ook, wat minder gewend geraakt aan dat het moeite kost om iets voor elkaar te krijgen. Maar bij het echt aanleren van nieuwe dingen is dat natuurlijk nog steeds wel zo. Het is zo dat leren misschien makkelijker is geworden doordat er meer informatie voorhanden is en dat bijvoorbeeld met mooie e-learnings en mooie boeken of mooie podcasts je sneller de informatie tot je kunt krijgen. Maar je moet het nog steeds leren. Hm. En dat leerongemak, dat is er nog steeds. Maar we zijn niet meer zo gewend aan ongemak. Daar zit waarschijnlijk een sleutel of een oorzaak.
Ja, ook een sleutel?
Ik denk zeker ook een sleutel. Want als je mensen dat kunt uitleggen, waarom dat er is en waarom dat ook een beetje nodig is, dan helpt dat.
Ja.
En een stressvrij leven of een leven zonder ongemak, daar worden we geen betere mensen van, geen betere dokters van. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, er wordt natuurlijk veel onderzoek naar gedaan, kunnen we ook buiten planeet Aarde gaan leven? Ze hebben wel van die kolonies waar ze Mars bijvoorbeeld nabouwen. En dan gaan ze ook onder allerlei omstandigheden bijvoorbeeld groenten en boompjes groeien. En ze hebben wel eens zo'n doom gebouwd waar dan allerlei vegetatie onder groeit. En wat bleek nou? Die boompjes, die vielen op een gegeven moment allemaal om. En hoe komt dat nou als er geen wind is en als er geen invloeden zijn van het weer? Dan moet zo'n boom niet op en neer bewegen. En dan heeft hij dus niet de prikkel om dieper te wortelen en ook niet de prikkel voor die cellen om flexibeler te worden, zoals een twijgje. En dan wortelen ze dus niet diep genoeg en vallen ze om. Met andere woorden, je hebt ook enige vorm van frustratie nodig en wat blutsen en schrammen om bij kleine dingen, om je vervolgens tegen grotere dingen te kunnen verweren. En daar zitten we ook in, bijvoorbeeld in opvoeding van kinderen en in het schoolsysteem zitten daar best uitdagingen.
Ja.
En is het dan ook zo dat de huidige generatie, die dus iets minder goed gewend is aan leerongemak, dan ook mogelijk wat minder weerbaar gaat zijn in de toekomst?
Ja, daar is onderzoek naar en jongeren geven dat zelf ook wel aan. Dat zij in interviews aangeven, ik heb ook het idee dat ik het moeilijk vind om het te verhouden tot weerstand of tot ongemak. Dus dat ze ook van zichzelf soms zeggen, ik voel me niet zo weerbaar of ik ben snel gestrest. En ook echt op zoek zijn naar van, ja, maar hoe doe ik dat dan? En daar hebben we dus wat ook in te doen als opvoeders, als dokters, als mensen. Soms is wat het beste is voor je kind niet altijd wat het leukste angst is voor je kind. Dus dat we misschien toch weer wat vaker nee moeten zeggen. Of de frustratie laten opbouwen. Met als doel klein ongemak in het nu. Om je in de toekomst tegen grotere ongemakken te kunnen verweren. Maar ook om te leren creatief te worden. Om als er iets niet kan, om het op een andere manier op te lossen. Dat is ook nodig. Ja. Hè? Dat versterkt je probleemoplossend vermogen. En er komen nu wel onderzoeken dat te veel weerstand wegnemen bij jongeren en bij kleine kinderen. Dat niet goed is voor hun probleemoplossend vermogen en hun drive om te willen leren en te willen ontwikkelen. Ja, dus daar zit zeker een aandachtsgebied. En daar zit denk ik ook die link met welzijn. Want als je heel snel gefrustreerd raakt en ongemak heel snel als stress ervaart, ja, voel je maar eens de hele dag gestrest. Hartstikke vervelend.
Ja, we gaan straks ook over die stress verder praten.
Een aanvullende vraag, want het is best wel een lastige bandbreedte. Je hebt een beetje stress nodig, maar niet te veel. Ik kan me voorstellen dat die bandbreedte per persoon ook nog anders is. Zijn er misschien wel punten voor een opleider die vaak uit een andere generatie komt, hè, die nog de E-team heeft gekeken en mensen opleidt die dat niet hebben gedaan? Kan me niet voorstellen, maar hoe kunnen dat leerongemak goed signaleren bij hun HAJO. Deze HAJO heeft die voldoende stress en niet te veel. Dat lijkt me best lastig, ook als je uit een andere generatie nog komt. En heb je daar tips voor?
En ook overbrengen dat het dus ook goed is.
Ja.
Ja, dat het dus een beetje mag.
Nou, er zitten denk ik een hele hoop aspecten aan jouw vraag. Ik wilde heel graag heel even het stukje generaties eruit pikken. Er wordt veel over gezegd nu over generaties. Maar als je naar het onderzoek over generaties kijkt, dan zijn de verschillen binnen generaties vaak net zo groot als de verschillen tussen generaties. Dus ik denk dat we heel erg moeten oppassen met het over generaties hebben. Dat gezegd hebbende zit er natuurlijk wel verschil tussen personen. En daar zit dus ook een sleutel dat je niet moet uitgaan als opleider, maar ook niet als opleiderling van jouw eigen perspectief, maar eigenlijk op zoek moet gaan in het contact met elkaar. Wat bedoelen we nou met als je zegt van ja, je moet nu gewoon even, je hoort het misschien een opleider wel zeggen, je moet je hier nu gewoon even niks van aantrekken of dit behoort er nu gewoon even bij. Ja, dat kan, maar dan is het wel de taak van de opleider om uit te leggen waarom dat zo is en wat maakt dat belangrijk is. En dat je dan als AJOS ook kunt aangeven wat maakt dat ik dat nu lastig vind en wat is voor mij nu die last. Ik heb dat heel erg geleerd van het opvoeden van onze zoon. Die vroeg dan wel eens aan mij, ja mama, wat als? Nou, en dan wat als ik straks nat word van de regen? Het ging dan soms om hele kleine dingen. En dan dacht ik, had ik op gekeken op buienradar. Ik dacht, nou, er komt geen regen. Hè? En dan zei ik van, nou weet je, het gaat helemaal niet regenen. Dus maak je niet druk. En hij zei dan, ja, maar wat nou als? En toen dacht ik, oh ja, maar ik geef eigenlijk geen antwoord. Ik stel hem gerust, maar ik luister eigenlijk niet echt naar zijn vraag. En toen van, dan, goh, wat bedoel je dan met wat als? Ja, maar stel nou dat het toch gaat regenen, mama. Oké, van nou, als het gaat regenen, dan heb je laarzen en we hebben een paraplu die kan je ophouden. En als je nat wordt, dan drogen we je af. Oké. En toen was het ook oké. En toen, ik ga nog steeds wel eens de mist in hoor, maar dat ik me toen realiseerde van, oh ja, eigenlijk maakte ik niet echt contact. Want ik ging gewoon mijn eigen, oh, joh, maak je niet zo druk, riedeltje afsteken. Vanuit mijn context, dat ik wist vanuit de app en vanuit naar de lucht kijken, dat het niet zou gaan regenen. Maar dat was niet zijn leefwereld. Dus uiteindelijk gaat het denk ik heel erg om je verplaatsen in elkaars leefwereld, zodat je kunt afstemmen. Maar dat je ook kunt opzoeken bij elkaar waar het schuurt. Want juist op die schuring, dus waar het perspectief van de een en het perspectief van de ander samenkomt, daar zit de grootste contact en dus ook de grootste leeropbrengst.
Ja. En als je dat goed aanpakt, ook de grootste glans.
Ja, zeker.
Ja. 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 Gedrag en psychische klachten is hier heel erg belangrijk bij. Hoe verhouden zich die twee hierin?
Gedrag bepaalt heel erg wat je doet en hoe je de wereld ervaart. En als je bijvoorbeeld, als we het hebben over psychische klachten, wij noemen iets psychische klachten, daarmee bedoel ik in dit geval dusdanige psychische last dat je er in je dagelijks leven of in je werk door beperkt wordt. Een beetje de parallel met slaapstoornissen, dat je pas over een slaapstoornis spreekt als mensen ook in hun dagelijks leven daardoor belemmerd wordt. Dan de link naar gedrag. Als jij bijvoorbeeld heel veel filmpjes kijkt of heel veel mensen hoort zeggen dat het belangrijk is om altijd gezond te eten en dat als je een dag niet gezond eet of niet sport, dat het dan niet goed met je gaat. En je gaat je daar heel erg toe verhouden. Je gaat je hele gedrag aanpassen om daar maar aan te voldoen. En eigenlijk geen ruimte meer overhouden voor andere gedragingen of een keertje bijvoorbeeld ongezond eten. Dan kan dat zo sterk worden dat dat jouw leven gaat beïnvloeden en daarmee ook invloed heeft op hoe jij je voelt. Als je een bepaald gedrag vaker uitvoert, wordt dat een gewoonte en realiseer je je niet meer dat daar ook nog een bewuste component in kan zitten, dus dat je ook iets anders kan doen. En in die zin kan je gedrag aanpassen, dus je niet meer zo strikt verhouden tot dat dieet of dat sportenregime, kan zorgen dat je je eigenlijk beter gaat voelen.
Ja.
Of slechter, hè? Dat kan natuurlijk twee kanten opwerken.
Ja. Ja, en dan die psychische klachten. Er is zoiets als echte psychische diagnoses en wat psychische klachten. Gewoon soms een beetje depri zijn of zo.
Mm-hmm.
Daar heb je het ook over in je oratie over de 24/7 happiness. Of het echt niet goed gaat of dat het gewoon bepaalde uitdagingen van het leven zijn. Dat is iets om ook in te zien, om te begrijpen. Kan je dat uitleggen?
Zeker. In de spreekkamer zie ik best veel jonge mensen die zeggen zich niet goed te voelen. En die ook daadwerkelijk echt veel stress ervaren. Of zich niet goed voelen, niet goed slapen, niet lekker in hun vel zitten. Zich soms ook somber voelen. En wat daarbij belangrijk is om wel heel goed uit te vragen in een anamnese van waar gaat het dan over. En in kaart te brengen van hoe vaak voelt iemand zich dan slecht. Of hoe lang voelt iemand zich slecht? Of wat doet iemand als iemand zich op een bepaald moment niet goed voelt? Om dan ook te kunnen uitleggen dat het normaal is dat je je op een dag momenten niet prettig voelt. En dat het ook oké is als je een keer buikpijn hebt. Dat normale verschijnselen zijn. En dat niet per se betekent dat er iets niet goed met je is. Dus het normaliseren van fluctuaties in stemming en in gevoel en in lichamelijke sensaties. Dat kan al heel erg helpen. En ook laten zien dat datgene wat bijvoorbeeld op social media getoond wordt. Vooral de positieve kanten zijn. Je laat eigenlijk alleen de vakantiekiekjes zien en je laat niet de rest van de dag zien. Dus dat inzicht, dat kan zeker ook helpen bij bewustwording van dat je niet de hele dag happy kan zijn. En ik leg ook vaak uit aan patiënten dat als je alleen maar, de ouderwetse spreekwoord, de krenten in de pap maken het leven leuk. Maar als je alleen maar krenten hebt, dan worden de krenten de pap. En dan moeten er dus nog weer heftigere of leukere dingen gebeuren. Om nog meer dopamine prikkels te krijgen om het leuk te vinden. En dat juist dus de uitdaging zit om ook van de normale dingen weer daar het genot in te zien. En dat lummelen en af en toe niks doen en je vervelen en een keer een baaldag hebben oké zijn en dat dan de volgende dag juist weer extra leuk kan zijn of plezierig kan zijn.
Ja, ja, moeilijk hè, om dat in de spreekkamer te zeggen. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar het kost tijd. En het is moeilijk om mensen die midden in hun ongemak zitten, om die daar in mee te nemen.
Ja.
Lastig is dat om dat goed te verpakken, want als je het op die manier zegt, ik zou me niet serieus genomen voelen als dat het de reactie van de dokter is op dat moment.
Ja, en ik vertel nu natuurlijk de conclusie. Hè?
Ja.
Uiteindelijk is altijd eerst het allerbelangrijkste om contact te maken en te ontdekken van, goh, wat maakt dat je je niet goed voelt? En wat is dat dan, dat niet goed voelen? Maar er zit natuurlijk ook wel een risico in om er helemaal in mee te gaan. En een van de aspecten aan de welzijns epidemie of de onwelzijnsepidemie, is dat het daadwerkelijk met mensen niet zo goed gaat op sommige vlakken. Maar dat als je naar historisch onderzoek kijkt, dat de adolescentiefase, en dan hebben we het ongeveer over tussen de 16 en de 25, een periode is, al ook historisch, waarin ongeveer 30% van de adolescenten zich niet zo goed voelt of periodes ervaart met psychische klachten. Dat aantal is nog steeds ongeveer rond die koers. Alleen de ernst van de klachten die de adolescenten ervaren lijkt groter geworden. En dan is het dus zaak om uit te zoeken wat maakt nou dat die ernst erger of groter is. En één aspect wat daar wel een rol bij speelt is ook taalgebruik. We hebben onderzoek gedaan naar hoe studenten bepaalde situaties omschrijven en hoe docenten bepaalde situaties omschrijven. En daar zagen we dat studenten sneller situaties als stressvol of angstig of juist heel hele superlatieve aangaven. En dat docenten dat niet deden. Dus het taalgebruik lijkt ook dramatischer of geworden in de afgelopen jaren. En dat is ook bijvoorbeeld een aanknopingspunt. Waarmee je dan met de patiënt in gesprek kan gaan. Van, goh, jij zegt nu, ik voel me heel slecht, ik voel me heel depressief. Maar op een schaal van, zou je daar eens naar kunnen kijken, hoe erg is dat dan? Of hoe vaak voel je je dan zo? Zijn er ook momenten dat je je wel oké voelt? Want ik ben het helemaal met je eens, als je meteen begint over krenten en pap, zonder dat je natuurlijk contact hebt gemaakt, dan is het plafond niet hoog genoeg, denk ik. Ja.
Ja, wel mooi iets, zo'n taalding. Dat kan natuurlijk ook voor oneenigheid onderling of frustratie van, is alles nou zo erg dat je dat denkt als een patiënt iets heel erg neerzet, maar dat is dus ook de taal een beetje dus van deze tijd onder die groep, als ik het zo begrijp. Ja. Zullen we eens naar stress gaan? Er is al veel over gezegd, maar om dit punt even beter te pakken, hoe kunnen we hier meer grip op krijgen? Dat stress iets goeds wordt? Dat we een goede boom worden eigenlijk, hè? Goed geworteld.
Ja. Wat denk ik heel belangrijk is om naar het begrip stress te kijken. Stress is een term die komt oorspronkelijk uit de materiale leer. De stress-strain reaction. Dus dat was eigenlijk hoeveel druk en hoeveel rek kan een metaal aan of een ander materiaal aan voordat het kapot gaat. En die term stress is uiteindelijk overgenomen in de psychologie en in de fysiologie. In die zin is stress, een stressprikkel of een stressreactie, is niet positief of negatief geladen. Een stressreactie is de reactie van een cel, lichaam, weefsel op een prikkel van binnenuit of van buitenaf. Met andere woorden, stress aan zich, een stressprikkel, is iets neutraals. Alleen als het gaat in de volksmond over stress, dan gaat het eigenlijk altijd over negatieve stress, te veel stress, je gestrest voelen. En wat wij in ons onderwijs aan studenten doen, maar wat ik ook in de spreekkamer wel gebruik, is om uit te leggen dat wij zonder prikkels, dus zonder stress, helemaal niet kunnen leven. Want je moet je verhouden tot je omgeving en tot je interne milieu. En dat het pas een probleem wordt als je langdurig te veel of langdurig op een bepaald laaggradig niveau continu stress ervaart, prikkels ervaart waar je je niet meer van kunt herstellen. Dus dat het eigenlijk, ook als je het hebt over stress, gaat over homeostase, dus over balans of over evenwicht. En wat ik wel zie in ons onderwijs aan studenten, maar ook in de spreekkamer, is uitleggen over wat een stressprikkel eigenlijk is en dat het ook een normale reactie is van je lijf om op prikkels te reageren. Maar dat je moet uitzoeken hoe jij je het beste als individu, maar ook in de omgeving waar jij je begeeft, kunt verhouden tot die prikkels. En de ene persoon kan juist veel prikkels aan en voelt zich daar ook fijn bij. En een ander persoon heeft meer behoefte aan meer rustmomenten. En dat het de uitdaging is om op zoek te gaan naar wat voor persoon ben jij en wat heb jij nodig om je plezierig te voelen. En kun je misschien ook leren om stressprikkels als minder stressvol te ervaren. Want doordat je dingen leert, worden bepaalde dingen ook minder stressvol. Misschien 20 jaar geleden vond ik het hartstikke spannend om in een collegezaal aan heel veel studenten een voordracht te geven. Nu draai ik daar mijn hand niet meer voor om en geeft mij dat geen arousal. Maar die prikkel, of tenminste de situatie, is natuurlijk niet veranderd. Maar hoe ik mij tot die situatie verhoud, of hoe ik die prikkels ervaar, dat is veranderd. En dat is dus ook hetgeen waar je als individu in relatie tot je omgeving invloed op hebt.
Terwijl eigenlijk in de huidige maatschappij willen we niet buiten de boot vallen, niet buiten de groep vallen. En hier zeg je eigenlijk, jij moet kijken wat jij zelf kan en aan kan en fijn vindt qua stress.
Ja. Wat wij in het onderwijs aan studenten uitleggen, is dat het heel belangrijk is om je niet met anderen te vergelijken, maar om je met jezelf te vergelijken in een goede situatie. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke lastig, want we kijken allemaal om ons heen. Dat doe ik ook. Hè? En natuurlijk kijk ik ook, want ik denk, oh, die heeft een leukere jurk dan ik, of die is beter in sport dan ik, of die is een betere... Nou ja. En dat is ook niet erg. Het is prima om rolmodellen te hebben of mensen waar je naar opkijkt, om je af en toe mee te vergelijken en naar te streven. Maar wat we bedoelen met dat vergelijk je nou met jezelf, is dat iedereen heeft kwaliteiten en iedereen heeft valkuilen. En het is niet eerlijk om jou als individu alleen maar te vergelijken met alle beste eigenschappen van iemand anders. Ja, ja, ja. Want die andere persoon is misschien wel beter dan jij in sporten, maar jij bent misschien wel weer veel beter in muziek of als dokter. Ja. Of jij bent een vele leukere moeder of vader en je kan veel beter voorlezen. Ja. Maar als jij je met alleen maar die bepaalde eigenschappen van iemand vergelijkt, ja, dan wil je een soort supermens worden en dat kan niet.
Ja. Ik heb ook wel eens gehoord dat je dan een kapstok hebt waar al jouw soort van kleren aanhangen die bij jou passen, al jouw eigenschappen. En iedereen hangt dat zo op. En dan is de vraag, wil je dan met die andere kapstok ruilen? En dat schijnt dus doorgaans van niet te zijn.
Nee.
Ja.
Nee.
Ja. Had jij een vraag? Of omdat je wat opschreef?
Nee. Voor mezelf eigenlijk ook. Van, vergelijk je met je historische zelf eigenlijk. Hè? Ik vind dat wel een hele waardevolle... heel anders dan hoe nu de tijdsgeest is, denk ik.
Zeker.
Ik denk voor je zelfwelzijn heel fijn.
Ja. Nou, en zeker ook in een opleidingssituatie. Ik geef dan veel onderwijs aan co-assistenten en iets minder aan AJOS. Maar voor AJOS geldt dat natuurlijk ook. Vergelijk je eens met de eerste dag dat je kwam in je eerste jaar in de huisartspraktijk. En dat je bij wijze van spreken nog niet weet waar de wc is. Je weet nog helemaal niet hoe de standaarden werken. Je weet helemaal niet wat de morren zijn in de praktijk. Dus eigenlijk allerlei dingen zijn buiten je comfortzone. Nou, kijk eens 2 weken later of kijk eens dan aan het einde van het jaar en hoe jouw comfortzone zich heeft opgeschoven en wat je in die periode geleerd hebt. En dan hoef je dus helemaal niet naar anderen te kijken, maar dan kan je gewoon kijken naar hoe was ik toen ik hier binnenkwam en wat heb ik nu in de afgelopen periode geleerd, wat kan ik meenemen en wat wil ik dan in het vervolg van mijn opleiding nog leren. En ik leer nog steeds iedere dag nieuwe dingen in de praktijk en in mijn werk hier.
Ja, heel mooi.
Heel mooi uitgangspunt om ook inderdaad te houden. Hè? Zoals bij de huisartsopleiding, waarbij je zo 1-op-1 zit met een opleider en je daar zo aan spiegelt, dat je niet moet vergeten ook je eigen spiegel voor te blijven houden.
Je zei net van dat jullie dit aan de studenten leren. Nou, ik word niet opgeleid in Nijmegen, dus misschien mis ik dat wel, want ik heb het niet geleerd. Hoe zit dat? Hebben jullie hier een vak? Gezond leren? Of?
Nou, het is niet echt een. We hebben niet een vak gezond leren, maar wij hebben binnen ons curriculum een leerlijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die zowel in de bachelor als in de master plaatsvindt. En in de bachelor hebben wij aan die leerlijn onderwijs over het thema welzijn en vitaliteit gekoppeld. In het kader dus van je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Waarbij we in het begin beginnen we met je komt van de middelbare school en je gaat hier naartoe leren en dat leerongemak, hè, om gelijk de link te leggen met een klein beetje ervaren van ongemak en stress, dat is normaal en daar kun je dingen van leren. En we leggen dan bijvoorbeeld ook dingen uit, we proberen studenten inzicht te geven in elementen hiervan. Dus van wat betekent het om kleine beetjes stress te ervaren en om wat moeilijke dingen te ervaren, omdat je daar uiteindelijk sterker en beter van wordt. En dat doen we in onderwijs, waarbij we dat onderwijs wat we geven steeds koppelen aan ofwel inhoudelijke vakken, vakinhoudelijke dingen die studenten leren, ofwel de praktijk waar ze mee te maken krijgen. En als het dan bijvoorbeeld gaat over emoties. Heel veel jonge studenten hebben weinig kennis over emoties en zijn soms ook een beetje bang voor emoties. Dus de emotie blijheid is goed, maar de emotie angst of spanning wordt gezien als iets negatiefs. En wij leggen dan uit dat je verschillende emoties hebt en dat dat raadgevers kunnen zijn over hoe een situatie is en dat angst ook nuttig kan zijn, omdat je dan weet van, oh, dat is iets wat ik nog spannend vind en wat heb ik daarin te doen. Dus door inzicht te vergroten voor hen zelf, van hoe werkt dat voor mij en hoe kan ik dat inzetten om mijzelf te ontwikkelen, koppelen we het ook. Hoe zou je dat bijvoorbeeld strakjes in de spreekkamer kunnen inzetten? Want dat geldt voor jou, maar jouw patiënten ervaren dat ook. En wij zeggen ook, hoe beter jij zelf weet wie jij bent, hoe beter je straks ook voor anderen kunt zorgen. Dus van dat is eigenlijk ons adagium waarom wij het belangrijk vinden dat het in het onderwijs wordt aangeboden.
En werkt het?
Ja, werkt het? Is altijd heel lastig of dat ook op de lange termijn zo is. Maar ons eigen onderzoek laat zien dat het inzicht van studenten over elementen van welzijn vergroot wordt. En we zien dat studenten gedragsalternatieven krijgen. Dus bijvoorbeeld stress voor leren zien we dat ze alternatieven hebben hoe ze daar dan mee om kunnen gaan. En hoe ze leren meer als bijvoorbeeld leerongemak kunnen zien en handvatten krijgen om daarmee verder te gaan. Dus we zien op korte termijn dat studenten hun inzicht vergroot, dat ze het onderwijs interessant vinden en dat ze er plezier aan beleven en dat ze gedragsalternatieven ontwikkelen om op een andere manier met dingen om te gaan. Of dat uiteindelijk ook hun leven verbetert, de zorg verbetert en of het duurzaam beklijft, ja, daarvoor doen we nog niet lang genoeg onderzoek.
Ik wil heel graag naar de titel van de oratie. Dat is ambitie en welzijn. Je hebt het over duel en een duet. Je had een heel mooi verhaal in je oratie. Dat was een stukje uit het oneindige verhaal van Michael Ende. Dat ging over een fantasiewereld en een jongen daarin, Bastiaan genaamd. Die had een amulet en op dat amulet stond, doe wat je wilt. En nu betekent dit dat ik dus alles mag doen waar ik zin in heb. Dat koppelde hij terug aan een leeuw die kon praten. En die leeuw die keek verschrikt en die zei, nee, het betekent dat u moet doen wat u wezenlijk wil. Doen wat u wil. En ik vind dit wel een hele mooie zin in het kader van ambitie. Maar vertel eens over het duel en het duet. Ja. Wat is het duel?
Nou, het duel is als je ambitieus bent op heel veel verschillende vlakken. Je wil en graag een topsporter worden en de beste vader of moeder en de beste vriend of vriendin. En je wil ook nog wijnkenner worden en de beste dokter. En je wil eigenlijk ook nog, de hele wereld bekijken. Dan heb je zoveel ambities, dan wil je zoveel dingen dat eigenlijk niet, ik zou bijna zeggen niet in een mensenleven, maar in ieder geval niet in een week past. Ja. En dan ontstaat er dus iets van een duel. Ja. Want dan zijn er te veel ambities die met elkaar in duel willen gaan. Die vragen allemaal om tijd en aandacht. En je hoeveelheid tijd en aandacht is op een gegeven moment natuurlijk beperkt. En waar ik een pleidooi voor hou in mijn oratie is om die link te leggen naar dat het belangrijk is om uit te zoeken wat je wezenlijk wil. Omdat uit onderzoek blijkt dat als je streeft naar een aantal voor jou wezenlijke of betekenisvolle doelen, waar jij dus ambitie voor hebt en je daar heel veel aandacht en energie op richt, dat juist energie geeft en dat het dan dus een duet wordt. Want als je heel veel energie ergens van krijgt, voel je je ook beter en dat geeft een positief gevoel. Maar dat vraagt wel om kritisch nadenken over wat doe ik wel en wat doe ik niet. En wat ik vaak in mijn gesprekken met studenten, maar ook wel in de spreekkamer bespreek, is moet alles nu? Of zou je ook bepaalde dingen nu kunnen doen en bepaalde dingen misschien op een ander moment? Zodat je de dingen die je nu doet ook goed kunt doen en op een plezierige manier wil doen, zodat het ook juist een positief gevoel geeft. Ja. Om dus uit het duel en in het duet te komen.
Ja.
En studenten worden natuurlijk vaak gestimuleerd om zich ook te onderscheiden. Hè. Zeker in de medische opleiding is dat denk ik iets wat AJOS'en vaker hebben gehoord. Dan wel tijdens de bachelor-master, dan wel tijdens de huisartsopleiding. En wordt er vaak genoeg gezegd van zeg maar gewoon op alles ja, want dan bereik je uiteindelijk het meest. Wat vindt u daarvan?
En daar verzet ik mij met hand en tand tegen. Want het zijn namelijk allemaal N is 1 opmerkingen. En het leven wordt vooruit geleefd, maar achteruit verteld. En het is natuurlijk heel makkelijk om als jij eenmaal, nou laten we even zeggen, gevierd specialist bent en je bent in opleiding gekomen en je hebt allerlei dingen gedaan, om dan tegen een jong iemand die dat misschien ambieert te zeggen, ja, je moet gewoon overal ja op zeggen. Want als je namelijk die specialist diep in zijn of haar hart kijkt en echt vraagt, heb jij nou daadwerkelijk overal ja op gezegd, is het antwoord eigenlijk altijd nee. Dus we geven daarmee, en we bedoel ik even hier pluralis majestatis, we geven daarmee geen eerlijk beeld. En wat ik in het onderwijs probeer, is om studenten daar weerbaar tegen te maken, om vragen te stellen. Is dat eigenlijk wel zo? Klopt dat? Of hoe hebt u dat dan aangepakt? En waar zei u dan allemaal ja op? Maar want als je namelijk ja zegt op elk onderzoekje en op elke dienst, heb je per definitie ook tegen andere dingen nee gezegd. Dan ben je niet thuis geweest om een verhaaltje voor te lezen aan je zoon of dochter. En dan ben je misschien ook niet mee geweest naar die verjaardag van tante Truus. Dus je hebt wel degelijk op dingen nee gezegd. En dat wordt dan vaak niet gezegd. Dus wat wij proberen in het onderwijs is om studenten te leren om daar kritische vragen over te stellen. En als veel jonge mensen vinden het moeilijk om nee te zeggen, maar om dan te zeggen van goh, dank u wel voor het aanbod of wat een goede vraag, daar wil ik even over nadenken, om hen tijd te geven, zodat ze ook verschillende afwegingen kunnen maken en ook kunnen nadenken, waar ligt mijn prioriteit nu? Want ik denk dat prioriteiten stellen van wat vind ik nu belangrijk en wat vind ik straks belangrijk, dat dat belangrijk is. En ik denk dat er ook veel, dat blijkt ook uit ons eigen onderzoek, dat er best veel aannames zijn en drogredeneringen over wat er nou daadwerkelijk belangrijk is om een goede dokter te worden en om in opleiding te komen. En dat studenten elkaar ook wel een beetje gek maken met van ja, je moet echt dit en dit en dit en dit doen. Terwijl, wat willen we nou als opleiders? We willen plezierige mensen om mee samen te werken. Die zin hebben in hun vak en die er iets leuks van willen maken. En of mensen dan ook ooit een keer bij een ander vak een onderzoekje hebben gedaan of ergens een bijbaantje hebben gehad. Dat waarderen we als opleiders eigenlijk veel minder. Maar studenten onthouden niet wat ik vertel, maar dat ene verhaal van die gynaecoloog of die chirurg of die neuroloog die zegt, je moet echt dit doen. En dat is een NS1 verhaal. Dat is ingewikkeld. Ja.
Ik denk inderdaad dat de persoon die als duizendpoot van alles heeft gedaan eerder als ambitieus wordt gezien dan degene die één doel heeft gehad en daar heel veel werk voor heeft verzet.
Ja, dat klopt. En het helpt om dat om daar ook het perspectief op aan te bieden voor studenten. Dat je dus op verschillende manieren daarnaar kunt kijken, zodat ze ook op een weloverwogen manier daar hun eigen afweging in kunnen maken.
En blijven denken van doe wat je zelf wil. Ja. Echt hetgeen wat je wil. En wat bij je past. En,
En dan komt vaak ook wel angst naar voren. Want studenten zeggen wel eens tegen mij van ja, u hebt wel gelijk dat ik niet alles moet doen. Want er zijn maar zoveel uren in een dag en ik kan ook niet alles tegelijk. Maar ik weet nog niet wat ik wil worden. En stel nou dat ik straks toch, nou noem specialisme X, Y of Z wil worden. En ik heb dit dan niet gedaan. Ja, dan werkt dat misschien wel negatief voor mij uit. En dat is natuurlijk een hele ingewikkelde discussie, omdat het ook echt helaas nog steeds zo is dat er sommige dokters of specialisaties daar bepaalde eisen over stellen, die denk ik niet reëel zijn. Maar dat je moet best sterk in je schoenen staan als jonge student, als jij nog niet zeker weet wat je wil, om dan al te zeggen, ja, dat ga ik allemaal niet doen.
Ja.
En wij zijn ook echt nog op zoek in ons onderwijs, in ons onderzoek naar hoe vinden we daar nu de juiste toon in en hoe helpen we studenten daarbij. En een van de dingen die we nu proberen is om studenten breder te laten kijken, dat er ook niet maar één carrière mogelijkheid is, maar dat er wel 1000 carrière mogelijkheden zijn en dat die dingen die je doet ook jou helpen om te ontdekken wat bij je past. Ik zou bijvoorbeeld, als iemand tegen mij had gezegd, ja, je moet dit doen, want anders kom je nooit in opleiding. Ja, ik was zo eigenwijs dat ik dan denk, nou, dan moet jij lekker weten, maar dan ga ik dat niet doen. Maar dat is natuurlijk wel, ja, zo zit ik in elkaar. Maar dat kan ik niet op een ander plakken. Hè? Dus we zijn echt op zoek van hoe kunnen we studenten daarbij helpen? En dat is nog wel een uitdaging. En een van de denkrichtingen die we nu ook wel proberen is, er is dadelijk een enorm tekort op de arbeidsmarkt. Hè. We hebben mensen nodig die graag willen werken, die plezierig willen werken en die hun vak op een plezierige manier willen uitoefenen. En dat uiteindelijk veel belangrijker is dan al die nevenactiviteiten. En daar lijkt nu ook in de vervolgopleidingen en in het aannamebeleid van vervolgopleidingen wel een kentering in te ontstaan. Dus dat is het tij helpt ons in die zin ook wel mee nu.
Ja. Ja, het is nu natuurlijk wel een iets andere tijd dan vroeger met wat ik soms wel eens hoor, 7 uur per dag aan op een telefoon zitten. Dat is gewoon een fulltime baan eigenlijk erbij. Die je niet aan andere dingen kan besteden. Dus het haalt wel een stuk weg uit de dag.
Ja, dat klopt. De hoeveelheid tijd die besteed wordt aan schermtijd is enorm.
Ja.
En inderdaad, die tijd die je besteedt door kijken naar filmpjes op een scherm of reageren naar anderen en berichten, die kan je niet besteden aan studeren of aan het lezen van een boek of aan op stap gaan met vrienden.
Ja. Ja. Hey. Als we het hebben over geneeskundestudenten, eens even kijken. In eerdere interviews vertelt u dat geneeskundestudenten zich onderscheiden van andere soorten studenten. Ze zijn bovengemiddeld conscientieus. Sommigen hebben neurotische en perfectionistische neigingen of hebben eerder de neigingen om alle opties open te houden. Nou ja, dat geldt dus voor geneeskundestudenten ten opzichte van de normale studenten meer. Maar geldt het ook voor de HAJO's, de huisartsen in opleiding, en dus ook voor de dokters? Zit het hier in onze opleiding ook wat dwars?
Dat denk ik wel. Toen ik nog geneeskunde ging studeren, werd je al dan niet ingelood, landelijk. En het eindexamencijfer dat je toen haalde, had wel invloed. Maar je kon ook met een 6 gemiddeld nog steeds ingelood worden voor de studie geneeskunde. Sinds een heel aantal jaren hebben we de decentrale selectie. En dat betekent dat je geselecteerd moet worden om aan de studie geneeskunde te beginnen. Te mogen beginnen. En je mag maar op 2 verschillende criteria selecteren per universiteit. Dus dan haal je studenten natuurlijk toch allemaal langs een bepaalde, nou ja, zo u wil, maat. Hè? En het lijkt erop dat dat wel in de hand gewekt heeft dat er een bepaald type mensen, want je moet al bereid zijn om zo'n selectie door te gaan. Je moet bereid zijn om allerlei dingen te doen om een zo groot mogelijke kans te maken. Dus er is een uitselectie van het type mensen dat begint aan de studie geneeskunde. En daar zit er natuurlijk nog wel een spreiding in en dat gemiddeld genomen het type student dat kiest voor de huisartsopleiding een ander type is dan een student die kiest om radioloog of patholoog-anatoom te worden, hè, of chirurg. Daar zitten natuurlijk wel verschillen in. Maar als je gaat kijken naar de manier waarop je binnenkomt bij de opleiding geneeskunde, is die conscientieusheid en dat neuroticisme en het altijd heel goed willen doen, ja, dat is iets waar we aan de voordeur op selecteren. Ja. Dus dat is er ook nog als je in opleiding gaat tot huisarts. Dus we zien dat zeker ook bij de AJOS.
Ja. Ja.
Klinkt ook voor het bijna tegenovergestelde van wat je aan het begin van deze podcast zei, van dat we beter met leren en ongemak moeten omgaan. Het zijn niet echt fijne eigenschappen om te hebben dan. Om niet te gestrest te raken als je al perfectionistisch bent.
Het
is wel hard werken voor jullie dan, denk ik.
Ja, in onze leerlijn bedoel je.
Ja,
er is vooral veel onderzoek gedaan naar geneeskundestudenten ten opzichte van andere studenten vanwege die selectie. Je ziet overigens ook wel bij andere selectiestudies dat daar meer neuroticisme en conscientieusheid zit in de karaktereigenschappen. Omdat dat nou eenmaal iets is wat door het feit tijd dat je gaat selecteren wordt aangewakkerd. En voor een deel is natuurlijk als je dokter wordt, is heel nauwgezet zijn en conscientieus zijn en een beetje neurotisch, heeft ook zo zijn voordelen. Hè? Want dat maakt dat je echt het goed gaat uitzoeken en het beste wil voor je patiënt. Maar het is juist belangrijk omdat het niet te wordt. En daarin hebben we wel wat te doen inderdaad in het geven van die handvatten. Wat ook nog wel een aspect is, wat je bijvoorbeeld in de vervolgopleidingen wel een rol speelt, is dat de regels en richtlijnen en regelgeving rondom hoe goed je beschermd bent als arts in opleiding tot specialist met werktijden en rusttijden en kolftijden en ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof. Dat is heel goed geregeld. Er zijn heel veel mogelijkheden. En tegelijkertijd, als je het dan weer hebt over dat die boom die stevig moet wortelen, als je in je opleiding zoveel ruimte hebt gekregen om allerlei dingen te compenseren en tijd te hebben om dingen uit te zoeken, bereiden we je dan als AIOS voldoende voor op de daadwerkelijke praktijk, waarin het natuurlijk ook wel eens kan voorkomen dat er toch 3 spoedgevallen tegelijk binnenkomen, of dat het op een dienst uitloopt, of dat er in de praktijk collega's ziek zijn en je na een dienst de volgende dag toch niet kan compenseren, omdat er nou eenmaal patiënten voor de deur staan. En ik heb geen pasklaar antwoord, maar ik denk wel dat daar een spanningsveld tussen zit. Dus dat het heel fijn is dat het niet meer zo is als toen ik nog co-assistent of AIOS was, dat er niks geregeld was, versus nu dat het helemaal tot 3 cijfers achter de komma geregeld is. En de waarheid om je goed voor te bereiden op de dynamiek van het vak, die zal wel ergens in het midden liggen, denk ik.
Ja, en dan specifiek naar de huisartsopleiding. Er wordt in het landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde wordt een aantal dingen gezegd. Nou, ik hoor graag jouw visie erover met wat jij nu allemaal gezegd hebt. Er wordt namelijk gezegd, als huisartsopleiding leiden we de huisarts van morgen op. Huisartsen die flexibel zijn, veerkracht tonen en zelf de regie over hun werk nemen. Ja, het klinkt allemaal heel goed. Wat zijn daar de sleutels met gekaderd wat jij net allemaal al gezegd hebt, ja, om aan deze toekomstvisie te werken?
Nou, een belangrijke uitdaging als je het hebt over de toekomst is dat we met de dokters van vandaag, met de kennis van gisteren, de dokters van morgen moeten opleiden. Dus dat is natuurlijk een inherent heel groot spanningsveld. En wat wil je dan mensen eigenlijk meegeven? Dat is dat ze adaptief zijn. Dus dat ze in staat zijn om bij nieuwe problemen of nieuwe uitdagingen op een creatieve manier daarmee om te gaan. Of probleemoplossend vermogen hebben. Dus ik denk dat we veel nadruk moeten leggen in die individuele opleidingsplannen, maar misschien ook nog wel breder in generiek in de opleidingsplannen, naar hoe kunnen we AIOS leren om adaptief te zijn en zich te verhouden tot nieuwe uitdagingen. En je zou bijvoorbeeld kunnen nadenken over, is er een soort van generiek format te bedenken waarmee je naar nieuwe problemen kunt kijken. In de wereld van de ontwerptechniek, dus een design thinking, wordt er wel op die manier mee omgegaan. Van jee, een probleem, leuk, een uitdaging. Dan kunnen we op allerlei verschillende manieren erna gaan kijken om dat op te lossen. Dus ik denk dat de stimuleren van probleemoplossend vermogen en creatief denken, dat heel erg kan helpen.
Wat denk je, of is dat gebaseerd op wetenschap?
Nee, dat is gebaseerd op wetenschap. Uit onderzoek naar onder andere design thinking en adaptieve expertise blijkt dat als je mensen een gereedschapskist geeft met veel verschillende gereedschappen, dat ze bij toekomstige problemen beter in staat zijn om die, ook als ze dat probleem nog nooit eerder hebben gezien of ervaren, dat toch op te lossen. Dus dat die verschillende tools heel belangrijk zijn. Dat daar is ook veel onderzoek naar. Overigens niet zozeer uit de geneeskunde, maar uit andere takken van sport. Dat is denk ik een aspect waar we op zouden kunnen doorontwikkelen. En een ander aspect, denk ik, als het gaat over, want je zei ook bijvoorbeeld, geloof ik, duurzaam inzetbaar. Hè? Was dat iets
nee,
wat
ik zei veerkracht tonen. Dat was dat misschien? Of bij zelf de regie over hun werk
nemen?
Ja,
die regie over je werk nemen en veerkracht tonen. Als ik met studenten en AIOS praat, maar ook in de praktijk als ik met patiënten praat, is werk-privé-balans heel vaak een thema wat naar voren komt. En als ik dan ga uitvragen, waar heb je het dan over? Dan gaat het eigenlijk niet zozeer over balans, maar gaat het over dat je heel veel wil op heel verschillende vlakken. En als je als dokter een uitdagende baan hebt, hè, want het is zoals we vroeger bij ons thuis zeiden, geen putje scheppen, hè, je hebt verantwoordelijkheden, dan is het ook logisch dat je aan het einde van die dag even moet bijkomen of dat je daar wel moe van bent. En dat het misschien niet verstandig is om als jij een drukke baan hebt, ook 5 avonden iets te plannen. En dat er ook een stukje uitdaging zit in hoe kijken we nu naar werk-privé-balans en wat is daar een reële bril om door te kijken? En zien we het soms niet te rooskleurig dat we het idee hebben dat we en fulltime heel goed ons werk kunnen doen en ook al die andere ambities kunnen verwezenlijken? Dus een van de sleutels zit naast adaptieve expertise en creativiteit, denk ik ook met prioriteiten stellen en heel realistisch kijken naar wat wil ik nu en moet alles nu of kan ik misschien bepaalde ambities ook uitstellen naar een ander moment om ook op een plezierigere manier te werken.
Ja, mooi. Ja, ik denk dat we zo aan het einde zijn van deze podcast. Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik hoop de luisteraar ook. Tot slot, Marjolein. Wat moeten we nou als huisarts echt niet vergeten?
Ja, zeker niet vergeten dat het gewoon een geweldig vak is. En dat... ik weet eigenlijk niet zo goed, kan je dat op een podcast zeggen, maar ik denk soms een beetje fuck the system, maar we moeten soms zoveel papiertjes invullen en regeltjes invullen en uiteindelijk gaat het toch om het contact met de patiënt, want in echt contact kun je vaak het verschil maken en daar hebben we denk ik nog wat te doen om in dan de regelgeving en de administratieve last te verminderen, want dat draagt natuurlijk ook bij aan ons welzijn.
Ja. Nou, dank jullie wel. Emmy Mante, Willian van Dijk en Marjolein van der Pol. Ontzettend veel dank voor deze podcast over ambitie en welzijn. Een duel of een duet.
Hey, Willian nog even hier. Als mega podcastfan komt nu een grote wens van mij uit. Ik mag een outro doen van deze podcast. Nou, hier komt ie. Kijk nog in de show notes voor enkele mooie citaten uit deze podcast. En volgende week een gesprek met Annette Solly over haar ervaringen als arts in een asielzoekerscentrum. Tot de volgende!
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!